Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. Wij eten ons vroege brood gedoopt in zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht.
Dames en heren, hartelijk welkom in deze bezinningsdienst. Ik doe even de mededelingen namens het bestuur. En we heten uiteraard hier hartelijk welkom Gos Koopmans en Wendy Rijken. Volgende week zal spreken Marten de Vries, onze oude dominee. Ik hoop weer u allen hier te zien. En verder is op 11 oktober een filmavond naar de bibliotheek wordt er dan gegaan en dat is de film The Father. En kaartjes worden besteld bij Tom Mikkers. En dan is er nog uiteraard straks na de dienst, voordat de discussie begint, koffie. En daar kunt u dan ook onder andere dit foldertje nog vinden. Voor mensen die nog weten, die belangstellend zijn, kunt u dat meenemen. Dan wil ik beginnen nog even Wendy Rijken te bedanken dat ze vandaag hier kan zijn. Zij speelt twee romantische werken. En ze begint met Stendchen van Schubert. Helemaal passend volgens mij bij de stijl van deze bezinningsdienst. En Wendy is geen onbekende, ze treedt hier al regelmatig op. En we zijn ook blij dat ze er weer bij kan zijn. Ik geef graag de muziek aan Wendy.
klanken, kleuren, beelden. Een ontmoeting zonder woorden. Graag geef ik het woord aan Gosse.
Daar sta je dan. En ik voel me zeer vereerd dat ik hier ben. Ik moet eerlijk zeggen dat ik naarmate het moment dichterbij kwam dat ik hier zou staan om een verhaaltje te houden, dacht ik, oh mijn hemel, de mensen die verwachten iets van me. En ja, dat hoort er nu eenmaal bij. Maar u hebt eigenlijk al het een en ander gezien. En u kent mij niet, denk ik. En ik zal mij dan daarom in het kort maar even een beetje voorstellen. Ik kom oorspronkelijk uit Friesland. Ik ben geboren in Garijp, een klein dorp in de buurt tussen Drachten en Leeuwarden. Geboren in een familie van schilders en bakkers. En ik ben beide en bakker geweest en ik ben schilder geworden. Eigenlijk was ik het al, maar je hebt soms een moment dat je even iets anders moet doen. Mijn opa was schilder, geboren in de Hommerts. Hij nam een bedrijf over, hij is gaan wonen in Garijp. Mijn vader is daar geboren en mijn vader die was kunstenaar. En zowel huisschilderen als kunstenaar. En een tijdje terug is er is op de NPO 2 een documentaire geweest over het werk van mijn vader. En ik denk, als je dat nog de mogelijkheid hebt om dat te zien, is dat misschien wel de moeite waard om dat te zien. Mijn vader was namelijk een bijzondere kunstenaar. Hij was zowel een bijzondere landschapsschilder, maar waar hij vooral bekend door is geworden, dat zijn zijn gezichtstekeningen. En mijn vader was een psychiatrisch patiënt en hij is gedurende zijn leven 4 keer opgenomen geweest in verschillende inrichtingen. En daar heeft hij een enorme reeks tekeningen gemaakt van medepatiënten. En die zijn zeer indrukwekkend. En mijn vader was als het ware mijn voorbeeld. En ik ben opgegroeid met het schilderen. En dat is wat op het papiertje staat. Het schilderen is hem met de paplepel ingegoten. Dat klopt ook wel. En ik heb dus ook nooit echt voor mij de vraag hoeven te beantwoorden van wat wil je later gaan worden. Toen ik als kind op school een keer een tekening maakte, liep ik langs mijn opa en oma om de tekening te laten zien. En toen zei mijn oma, jongen, prachtig, je moet maar goed je best doen op school, dan kun je later hetzelfde worden als je vader. Dus ik dacht van, dat ga ik doen. En vanaf die tijd was het eigenlijk nooit echt een vraag van wat ik zou gaan worden. Ik was het eigenlijk al. En dat is heel iets aparts om, ik had het net met iemand over en mevrouw en wat men wel vaker is gezegd, zo van, maar voor jou is het allemaal vrij vanzelfsprekend. Je bent daar mee opgegroeid. Voor mij is het een vanzelfsprekendheid dat ik schilder, maar dat is het natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Want het is iets voor heel veel mensen en voor mezelf in feite ook iets wat toch ook zekere magie met zich meebrengt. En zeker voor een buitenstaander, kijk net dus met de muziek, dat is voor mij dus magie. Daar waar ik dus helemaal niets van begrijp eigenlijk. En dat is voor mij zo'n wonderlijke wereld waar ik ook op een bepaalde manier altijd een zekere afstand van heb. Maar maakt het ook denk ik soms makkelijker om te bewonderen. Want als je zelf schildert of muziek maakt, denk ik, je zit altijd met de vraag van hoe moet ik het oplossen, hoe zit ik met dit, hoe zit ik met dat. Pas veel later kun je ervan genieten. Hè, ik kwam net die beelden tegen en ik dacht, nou, die jongen die kan wel wat eigenlijk. Het zag er helemaal niet zo slecht uit. En dat vond ik heel mooi. En mijn vader die zei vroeger, ja, maar op een foto ziet het er altijd veel, veel mooier ruikt. Ja, dat is wel een beetje waar, want ik krijg natuurlijk een soort gecomprimeerd beeld. Hè. Dat ziet er dan heel overzichtelijk uit. Maar in ieder geval, maar over dat opgroeien met dat schilderen. Wat ik dus later wel eens me heb gerealiseerd, ooit, op enig moment, dat ik dacht van ja, toen ik zei van ik wil graag hetzelfde worden als mijn vader. Dat houdt hem ook in dat je zijn moeilijke kant misschien zou aannemen of overnemen. En dat is niet gebeurd. Ik ben psychisch redelijk stabiel en gelukkig. En, maar je hebt natuurlijk wel altijd het gevecht met je innerlijk. Met de zoektocht naar hoe je... Je weet dat je iets wilt vertellen. Je weet ook dat je iets kunt vertellen. Je hebt een bepaalde aanleg waarvan je weet het zou moeten kunnen. Maar het heeft voor mij bijvoorbeeld heel lang geduurd voordat ik eigenlijk genoeg wist van dit is wat ik wil. Ik heb er lang over gedaan om vertrouwen te krijgen in datgene wat ik doe. Heel lang had ik een soort... onzekerheid, die ik natuurlijk tot op zekere hoogte ook nog heb en die moet je ook houden, van wanneer is het goed, wanneer is het niet goed. Als zoon van of uit een gezin komt met iemand met een psychiatrische problematiek, zeg maar, ben je bijna automatisch groeien op met onveiligheid. En ik heb dat heel vaak afgevraagd van waar komt, ik had het er met Nienke over, als kind bijvoorbeeld, ik wist meteen, ik kan aan een stem horen of iemand geestelijk wel of niet goed is. Of hij ergens mee zit of wat dan ook, een stemming. En daar ben je natuurlijk mee opgegroeid, daar ben je extra gevoelig voor. En ik merkte ook dat ik wanneer ik sta te schilderen, dat ik overal op let. Ik zie van alles altijd om me heen gebeuren. Mensen zeggen wel eens van ja, als je schildert, dan zit je helemaal in je eigen wereld en verlies je alles en dan ben je, weet je van niks meer en dit en dat, ga je helemaal in een soort wolk van inspiratie op. Ik niet. Ik ben net een kat, we zagen net een kat langskomen, maar een kat die zit ergens en die ziet alles. Die beweegt en die reageert ook op alles. En dat is ook een van mijn zwakke punten. Op school was ik dan ook niet de meest ideale leerling, denk ik. Ik was snel afgeleid en kon niet stilzitten. En dat is ook altijd zo gebleven. He, maar ik heb dus, wat Nienke vertelde mij, want we hadden het erover, waar ga ik het dan over hebben? Wat wil ik? Ja, god, er is zoveel waar je het over kunt hebben. Toen zei Nienke van nou, misschien is het wel aardig om die momenten te kijken van... Wat is voor jou belangrijk geweest in jouw ontwikkeling? Waar heb je veel aan gehad? Bijvoorbeeld die opmerking van mijn oma. En het grappige is dat mijn oma was een soort engel eigenlijk. Een beetje naïef. Ze had een ongelooflijk vertrouwen in God en dat alles goed zou komen. En toen ze op haar oude dag zei ze bijvoorbeeld van als ik later in de hemel kom, zei ze, dan wil ik Jezus persoonlijk bedanken voor alle zegeningen op deze aarde. En ze heeft dus 15 kinderen gehad, 3 overleden, 1 zwakzinnig en ik geloof 3 of 4 met psychiatrische problemen. Dus de oorlog meegemaakt, crisis meegemaakt. Niet bepaald een eenvoudig leven. Maar een bepaald soort blijmoedigheid en optimisme die ook zeer inspirerend werkte naar andere mensen toe. En dus ook ik denk dus ook eigenlijk regelmatig aan mijn oma. En zo zie je hoe als mensen denken van een kunstenaar, dat is iemand die alles uit zichzelf haalt en die is een volledig autonoom functionerend iets. Nee, dus. Je moet het met andere mensen doen en je laat je inspireren door andere mensen. En die inspiratie, die kan soms ook uit een hele onverwachte hoek komen. Van mensen die je niet meteen verwacht. En ik heb mijn opleiding gedaan in Leeuwarden. Eerst een Toen dacht ik nog dat ik leraar zou gaan worden. Op een middelbare school. En van hogerhand is daar gelukkig ingegrepen dat ik net op tijd, weliswaar door een vrij zwaar ongeluk, moest ik dus een andere kant op. En toen ben ik via de bakkerij op de kunstacademie terechtgekomen in Groningen, Minerva. En Minerva, dat was voor mij een weldaad natuurlijk. Van als je opgegroeid bent van je moet iets presteren in deze maatschappij. Je moet je geld verdienen en alles. En je komt dan opeens in een milieu waar op die vraag eigenlijk nauwelijks, of misschien soms ook iets te weinig gesteld wordt, is dat natuurlijk een verademing. Plus het feit dat je in alle ruimte en vrijheid kunt werken en experimenteren. Dat heb ik dus als zeer weldadig ervaren. Dat was voor mij een gouden tijd. En toen ben ik daarna, na de academietijd, ik woonde nog in Friesland, ben ik verhuisd naar Arnhem. En heb ik een tijd lang gewoond. Totdat mijn zus, Anje, die in Eernewoude een galerie heeft, Galerie Koopmans. Had ik die naam al genoemd, Galerie Koopmans? Als ik misschien te veel reclame maak voor Galerie Koopmans, dan moet je dat maar zeggen. Maar Galerie Koopmans, zij begon in het jaar 2000 met grote manifestaties in Friesland, is zij dus een galerie begonnen. En zij had de gedachte, ik wil mijn vader, het werk van mijn vader laten zien daar, en het werk van Gosse. En zij had mij gevraagd, van Gosse, wil je dat? Ik denk, ja, ik vind het goed, maar landschappen. En dan kun je nagaan hoe de invloed is van je milieu. Want ik dacht dus altijd van, ja, maar landschap, dat is de afdeling van mijn vader. Mijn vader was echt de landschapsschilder. En ik denk, ja god, ik schilderde portretten en stillevens en noem maar op. En toen zei Anje, mijn zus, Gosse, dat kun je. Dus ik met Anje op stap. Ik zal het nooit vergeten, we hadden een afspraak in Eernewoude om erop uit te gaan. En ik woonde nog in Arnhem. En ik was bij mijn ouders en daar komt Anje aan. En het was werkelijk waar. Het was in juni. Grijs, harde wind. En ik denk, mijn god, wat doe ik hier? En Anje die komt en hebben we er zin in. En we gaan op stap. Dus wij gingen op stap. En ik denk, nou ja, voor mijn zus. Ja, je kent haar, hè, Anienke. Daar doe je alles voor. Dus ik ging met haar mee. En wij gingen met z'n drieën schilderen. Of tweeën dan. Mijn vader had redelijk snel een plekje gevonden. Maar ik moest lang zoeken. Totdat ik een hele mooie plek vond aan een sloot. Dat was bij Eernewoude. Het was grijs. Ik denk van ja, ach, laten we maar gewoon beginnen. Maar dat, hè, we zien wel. Maar goed, het mooie was dat ik aldoende ontdekte dat het eigenlijk heel interessant was. Naarmate ik meer met dat schilderij bezig was, merkte ik dat daar heel veel te beleven was, juist in allerlei soorten grijs. Maar goed, dat was dus voor mij een van die momenten dat ik denk, oh ja, zo kun je dus ook naar het landschap kijken. Ik was altijd bezig met licht, met zon en schaduw en diepte en ruimte. Want dat zijn, naarmate je langer schildert, zoek je steeds meer naar waar je eigenlijk naartoe wilt. Ik had ooit iemand horen zeggen van, Gosse, jij bent bezig met licht. En ik denk, ja, logisch, wie niet. Maar dat is kennelijk toch niet zo vanzelfsprekend. En voor mij was het toen nog op een heel onbewust niveau. En naarmate ik dus langer schilderde, kwam ik er steeds meer achter van, dat is de kant die ik op wil. En dat is dus iets wat mij dus eigenlijk mateloos boeit. De hele, dat gegeven van hoe ons, hoe wij de wereld zien en ervaren. En het wonder van het kijken. Eigenlijk kan ik dat nooit genoeg benadrukken, dat we dus zo vaak eigenlijk het vanzelfsprekend vinden dat we kunnen zien en dat we praten en dat we voelen en luisteren en noem maar op. Maar dat het dus eigenlijk een voortdurend wonder is. En eigenlijk iets in mijn, ik denk diep van binnen is er iets dat ik daar een stukje van wil laten zien van die, verwondering, van die beleving. En dat je dus de wereld op je heen, om je heen op een bepaalde manier kunt waarderen eigenlijk. Door lang te kijken, intensief te kijken. En het grappige is dat hoe langer je naar iets kijkt, hoe meer je ziet. En dat het dus ook verandert. En ik moet ook zeggen, het wordt daardoor ook complexer. Want je zou misschien kunnen denken van als je heel veel schildert, dan wordt het steeds makkelijker, want je weet hoe het moet. Dat is dus maar voor een deel waar. Want je gaat ook je gaat ook daarin een grens opzoeken van hoe kan ik nog beter dit vertalen. Want in feite ben je natuurlijk steeds bezig met het vertalen van wat je ziet, wat er binnenkomt op je netvlies. Licht, trilling van het bewegen. Je waardeert bijvoorbeeld als iemand mij zou vragen van maak een foto van of een schilderij van deze ruimte. Dan zijn wij zo gewend aan de formaten van een fotocamera. Ja, dit is eigenlijk een redelijk traditionele verhouding nog, ietsje langer. Maar dat is eigenlijk, maar dit is natuurlijk maar een klein stukje uit de grote werkelijkheid die ik daar heb gezien. Want je kijkt gewoon om je heen. En toen ik dus, als je dus daarmee bezig bent, je wilt een schilderij maken, dan zoek je dus altijd naar het meest karakteristieke van die plek. Tenminste, ik. En dan kom je dus uit op een bepaalde compositie waarvan je hoopt van, als ik dat doe, dan heb ik de meeste kans dat het uitdrukt wat ik wil vertellen. Maar op een gegeven moment wordt het dus ook weer een strenge manier van kijken die je ook eigenlijk min of meer plezier kan ontnemen. En je bent altijd een beetje gefrustreerd omdat je toch eigenlijk meer zou willen vertellen. Totdat ik dus bijvoorbeeld, zo kwam het dus bijvoorbeeld, dat ik dus op een gegeven moment van iemand een cadeau kreeg, namelijk een lange lijst. Of een hoge lijst, daar hebben we nog discussie over. Van 1,20 meter lang bij 50 centimeter breed. En dat was een cadeautje. Ik dacht, ja, leuk, maar ik heb er natuurlijk helemaal niks aan, want zo'n rare afmeting, dat kan niet. Dus ik heb de dingen jarenlang in mijn atelier gehad, tot ik op een dag opeens dacht, misschien moet ik toch eens met dat formaat aan de slag. Dus ik ging, ik weet het nog goed, 2007, Hemelvaartsdag, hoe toevallig, ging ik met dat doek op stap. Ik dacht eerst, zal ik het doen? Ach nee, belachelijk. Toch gedaan. Ik naar Eerenwoude. En ik wilde gaan schilderen. En ik dacht, nee gosse jongen, dit slaat nergens op. Ga maar naar huis, want dit is belachelijk. Maar ik heb het gedaan. En dames en heren, het was een openbaring. Want opeens merkte ik dat ik een veel groter stuk van die horizon kon overzien. En veel meer kon vertellen. Ik raakte ook in de war, want je bent zo gewend om het perspectief naar één punt te bepalen, dat je dus vertrouwt op dat alles in een bepaalde hoek zit die je aan kan. Maar opeens merk je dat je dus moet sjoemelen. Het klopt dus ook nooit in zo'n doek wat ik doe. Het lijkt wel vaak zo, maar het is niet zo. Als je, en dat is, dat hoort er dus bij. Dat is een gegeven bij deze manier van werken. En ik weet niet of hier mensen de Italiaanse schilder Canaletto kennen. Schilder uit Venetië, dacht ik. En die heeft hele prachtige, lange havengezichten gemaakt. En hoe langer je naar die schilderijen kijkt, ze zijn schitterend, zie je dat hij ook sjoemelt. Dat het perspectief op een bepaald plekje net even is aangepast. En dat vind ik dan wel zeer troostrijk. Dat hij dus ook dat soort dingen moest uitoefenen. En, maar zodoende, maar ik kan natuurlijk niet al te lang. Ik heb dus op een gegeven moment daarmee dus die langwerpige schilderijen gemaakt. En op brede schilderijen gemaakt. Totdat mijn zus opnieuw in Eerenwoude mee ging doen met een project voor de culturele hoofdstad. En we hadden een plan om daar iets te gaan doen met onze galerie. En we zouden daar wat dingen voor bedenken. En ik had ook een idee om panorama's te maken. om beelden te maken die kunstenaars ieder in zijn eigen omgeving zou kunnen maken en dan uitwisselen van binnen en buitenland. Het plan werd toen niet helemaal gewaardeerd, zeg maar, dus het is toen niet doorgegaan. Maar ik dacht, ik vind het interessant. En ik zag in diezelfde periode het werk van Hockney in Keulen. En met die enorme grote lappen met losse onderdelen. En ik zag ook dat hij bezig was met een soort experiment met kijken. En dat vond ik zeer de moeite waard. Ik vond dat zeer inspirerend om dat te zien. Ook vanwege het feit dat hij dus op een andere manier zijn werkelijkheid kon vertalen. Die hij anders niet kan. En zo ben ik begonnen met mijn panorama's. En dat zijn dus getekende oppervlaktes van ruimtes die je normaal gesproken niet in één keer kunt weergeven. Dus ik zit op één standpunt en ik ga een tekening maken en ik ga mijn blik verschuiven, ga de volgende tekening laten aanschuiven en zo maak ik dus het beeld zo groot als ik wil. Ik heb hier boeken bij me waar het dus heel mooi uitgelegd wordt door de schrijfster Suzanne van den Berg hoe ik dat doe. Er staan ook een paar hele mooie voorbeelden van, vind ik. Maar dat is dus een. Dat was voor mij dus eigenlijk een geschenk van hoe je dus aldoende door je heel lang met een bepaald onderwerp heel sterk daarop te focussen, hoe je steeds op nieuwe dingen komt. Met nieuwe informatie ook. Dat je nieuwe mensen ontmoet. Ik heb dus ook zoiets wonderlijks. Je bent nooit zo. Dat hebben we niet geleerd vanuit van thuis uit. We waren behoorlijk gelovig, met de kerk en alles. En dan was het heel erg van, laat niet uw eigen mond u prijzen op uw eigen lippen, hè, maar anders mans lippen. Enzovoort, ergens in de spreuken. En dus een beetje laag inschatten, dat was toch altijd wel zo veilig. Maar ik had die panorama's gemaakt. En ik dacht meteen van, ja god, dit is. Dit is geweldig. dit moet in een museum eigenlijk, of in een grote galerie. Dus ik heb gewoon een museumdirecteur gebeld. Ik zei, goh, ik heb iets, wil je gewoon mijn koppen kijken? En volgens mij is het de moeite waard. En zo is het gegaan dat ik opeens mijn werk had hangen in een van de mooiste musea in het noorden. In de Belvedere, in Oranjewoud. En waar ik ook ter plekke heb mogen werken. En dat was op zich een zeer, zeer sensationele ervaring, mag ik wel zeggen. Wat mensen misschien niet weten, maar al die schilderijen die ik maak, die maak ik op locatie. Bijna alle, niet alles, maar meestal. En dus je staat op de plekken te schilderen en dan komen mensen langs en mensen zijn nieuwsgierig en die gaan vragen stellen. En van, doe je dit al lang? Kun je ervan leven? En dan zeg ik, ik ben al een tijdje dood eigenlijk, maar dan kijken ze een beetje verbaasd. Maar zo werkt dat natuurlijk. Maar dat is dus heel interessant, als je het hebt over wat is nou inspirerend. Dat is ook een van de meest, voor mij, inspirerende dingen, om te merken hoe mensen reageren op wat je aan het doen bent. Dat je dus, meestal, als je, kijk, muziek moet je op het moment zelf maken. En ik heb zelf een beetje, zing ik. Nou, ik ga je verzekeren. Dan was er een concert. En dan zat ik daar met een dichtgeknepen keel. Dan denk ik van, dit wordt dus helemaal niks. Want, ja, maar het moet dus dan wel gebeuren. Terwijl je met een schilder, je kunt een schilderij maken. En je kunt met de opening van de tentoonstelling, kun je met 40 graden in bed liggen. En het gaat gewoon door. Dus dat is denk ik ook een van de redenen dat ik niet in de muziek terechtgekomen ben. Afgezien van al die spanning ervoor. Maar dat is wel zo. Maar mensen zien er daardoor vaak een tentoonstelling, wel het eindresultaat, maar niet wat eraan vooraf is gegaan. En niet dat je dus met dit schilderij, ik ben dus, vorige week was dit er nog niet. Want ik heb het vorige week maandag gemaakt in Eerenwoude. En dan ben ik namelijk altijd op zoek naar een sloot met een bocht erin. Want alles is rechtgetrokken in Nederland. En onder andere de sloten. Maar ik wil juist, de romanticus denk ik, iets met een beweging, iets met een slinger. En dit is een van de weinige sloten, dames en heren, waar nog een bocht in zit. En waar ook nog een zekere begroeiing is. Want dat heb je ook soms nog. Dan heb je een mooie bocht, maar zit er helemaal dichtgegroeid. Het leven van een schilder is niet altijd makkelijk. Maar dit is dus een van die dingen. Dat is dus waar iedereen denkt, van, god, wat maakt hij zich druk over. Dat zijn voor mij dus hele cruciale dingen. Ik heb ooit eens staan schilderen in Jastermar. Dat schilderij waar ik, daar heb ik gewoond. En toen stond ik daar te schilderen, langs het water. En er komt er iemand naar mij toe. En een praatje zo, leuk, leuk, leuk. En toen zei ik opeens, oh verrek, ik zei, de zon gaat weg. Ik zei, oh, dat is wel een drama. Nou, een drama, dan zijn er nog wel erger dingen. Nou, ik zei, dat is dan misschien een beetje sterk uitgedrukt, maar voor de schilder is dat wel een groot iets, want dat is dus waar ik dus mee werk. Dus daar hangt mijn schilder ervan af. En hij haalde een beetje zijn neus op en dit en dat. En toen werd ik, meestal laat ik me daarin niet gaan hoor, maar in dit geval werd ik een beetje bissig. En ik dacht, godverdomme. Ik zei, moet eens luisteren jongen. Ik zei, die fiets waar jij op zit, jij moest eens weten. Stel wat er nu zou gebeuren als alle uitingen van mensen die zich bezig hebben gehouden met schoonheid, met ontwerpen, als dat van het ene moment op het andere weg zou vallen uit deze wereld, dan zou je raar opkijken. Ik zei, die fiets waar jij op zit, is ontworpen door iemand die heeft nagedacht over vorm, over functie en noem maar op. Die fietspel is over nagedacht. En die broek die je aan hebt, en die schoenen, enzovoort. Ja, ik kon het hele rijtje wel opnoemen. Maar dan sta je er pas bij stil. Zelfs het deurknopje, een lamp. Overal zijn mensen voor nodig geweest om schoonheid te brengen in onze wereld. En, nou goed, hij zal misschien gedacht hebben van wat een cirkel. En hij is weer naar huis gegaan. En ik denk niet dat ik hem bekeerd heb. Maar je weet maar nooit. Maar goed, in ieder geval dus over de betekenis daarvan. Dan kun je dus wel inderdaad soms wel te weinig, te laag denken. Maar ook iets te meer denken, denk ik. Ik heb eigenlijk al een tijdje staan kletsen nu. Maar zijn er misschien wel mensen die iets, een vraag opvullen komen? Of zo, of opmerkingen? Want hoe lang hebben we nog? Minuut of 10? Oh ja. Kan ik doorpraten? Of wil mensen iets vragen? Of... Zoveel mogelijk. Ja. Ik ben opgegroeid met een vader die dus altijd buiten werkte. Mijn vader gebruikte nooit foto's. Dat was echt een dogma. En ik heb me daar als kind, als jonge schilder dan ook wel later een beetje tegen afgezet. Dat leek me een beetje onzin. En het dan op, in een zekere zin is het ook een beetje onzin. Je hebt schilderen die maken hele mooie schilderijen via foto's. Maar ik heb nu wel, nu ik veel langer al in het landschap bezig ben, heb ik wel, gezondheid, heb ik ontdekt dat als je ergens buiten staat, het licht verandert, de informatie verandert daardoor ook. En als ik buiten sta schilderen, ben ik ongeveer 4 uur, soms 5 uur bezig aan een stuk door om een schilderij te maken. Maar als ik bijvoorbeeld 's middags om 1 uur begin, dan is het licht natuurlijk heel anders. En dat is zowel een voordeel als een nadeel. Want uiteindelijk wat je laat zien is uiteindelijk een soort eindverslag, een soort compromis, een soort waarvan je denkt van dit is de lichtsituatie die ik wil weergeven. En bijvoorbeeld deze zomer was een behoorlijk hopeloze zomer voor mij. Voor veel mensen trouwens. Maar ook qua licht. Want dan was het eindelijk mooi weer geworden. Stond je ergens te schilderen. Begon opeens toch weer, kwamen weer wolken en was de zon weer verdwenen. En dan kun je niet met datzelfde schilderij verder, omdat je een te groot verschil hebt. Maar als de zon blijft schijnen, dan kun je dus daarop doorbouwen. En dat is dus wat ik dan wat het voordeel voor mij is om buiten te werken. En plus dat je heel scherp moet zijn. Je moet scherp zijn op veranderingen. En je krijgt heel vaak, als je ergens aan het werk bent, zie je opeens. Ik had laatst bijvoorbeeld, stond ik te schilderen in Heerenwoude. onderwerp mooi, maar zou nog mooier kunnen, heel misschien. En ik was bijna klaar, komt er opeens een stel koeien aanlopen. Ja, dat was alles op bestelling, zeg maar. En dus die heb ik toen mee kunnen nemen in dat schilderij. En dat is natuurlijk nu een grandioos meesterwerk geworden. Zo doe je dat. Hihi, haha, ja.
Mag ik
wel
vragen?
Ja.
Als de vragen gesteld worden zonder
microfoon, horen we dat niet. Oh ja, ik zal de vraag even herhalen. Of ik ooit overwogen had om abstract te schilderen? Eigenlijk niet. Maar Vincent van Gogh, een van mijn helden, die heeft ooit gezegd van dan zou ik nog liever een Eskimo worden. Maar dat is, het past niet bij me, denk ik. Ik ben in feite een verteller. Ik logeer bij Nienke en ik stond vanmorgen zo naar buiten te kijken, naar jouw tuin, over die tuin, zo van bovenaf. En dan vraag ik me ook wel eens een beetje af, wat is dat toch? He, al die daakjes en die bomen en die verschillen. Dat vind ik dus eindeloos interessant. En waarom? Ik weet het niet. En ik wil het vertellen. Misschien is het een afwijking. Maar ik heb er vrede mee gesloten dat ik het doe. Het is wel zo, dat zag ik net ook met die beelden. Toen werd ingezoomd. Ik dacht, oh, verrek, dat is wel heel mooi. Misschien, wie weet wat er nog komt. Maar helemaal abstract denk ik niet. Maar dat is natuurlijk. Kijk, het wil ook niet zeggen dat ik moet daar niets van hebben. Ik heb een schitterende ervaring gehad met het zien van een schilderij van Rothko. We waren met vrienden in Parijs, in een museum. En daar hing een schilderij van Rothko. En ik had altijd gedacht dat het heel veel, die zogenaamde, die keizer met die kleren en zo. En ik dacht, ach, het zal allemaal wel. En die grote, enorme lappen. Doek met verf erop, ja, dan maakt een zekere indruk. Maar ik stond voor dat doek, ik zal het nooit vergeten. Het was alsof ik helemaal onder stroom kwam te staan. Helemaal kippenvel. Ongelooflijk. Nog nooit zo'n reactie gehad bij het zien van een schilderij. En het was ongelooflijk om nooit meer te vergeten. Dus er zijn natuurlijk bepaalde. Kijk, iedereen is begrensd. En ik heb natuurlijk ook, en in feite, alleen al zo'n opmerking van u zal mij er toe aanzetten om hierna weer met deze vraag verder te gaan. Van, goh, misschien moet ik dan toch eens een keer kijken van iets in die richting, of kan ik het uitvergroten? Of wie zal het zeggen? Of het formaat. Ik heb die panorama's, die kan ik dus nu maken, want we hadden het over het abstracte. In zekere zin worden die losse. Want ik heb dus een boom gemaakt. Dat was een opdracht voor het museum. En dat is 3 meter bij 4 meter lang, hoog geworden. En daar heb ik dus vanaf 1 meter of 3 vanaf die boom gezeten. Zodat ik dus heel veel detail kan laten zien van die boom. Want ik wil veel vertellen eigenlijk van die boom. Maar ik kan ook die hele boom laten zien. En dat vond ik dus, dat is mijn grote verrassing nu die ik heb. Want iedere keer als ik één zo'n vel heb, dan vind ik het mooi. Dan komt er nog eentje, dan heb je een enorme verrassing. Dan denk ik van, rek, ja, dat is nog meer. En hoe groter die wordt, hoe imposanter het wordt. Dus dat is een enorme openbaring iedere keer. Maar eigenlijk elk stuk apart wordt eigenlijk een abstract stukje. Dus in zekere zin zit er. Kijk, een schilderij is per definitie abstract, want het is natuurlijk een afgeleide van de werkelijkheid. Maar u bedoelt dat het niet meer een zichtbare, figuratieve kant heeft. Maar ik denk wel dat ik die figuratieve kant toch wel zal aanhouden voorlopig. Ja. Oh ja, er komt. Oh ja, ja, doe maar, ja. Ja, Ik kreeg een opmerking van een vrouw die het werk heel erg mooi vindt. Een echte kenner eigenlijk. En haar dochter die schildert in Gidsjerk, in Friesland, waar ik dus uit de buurt kom. En dat is dus wel een groot verschil, denk ik, met deze wereld hier. Ik geloof nooit zo erg dat die luchten in Friesland nou zoveel mooier zijn dan hier. Alleen je hebt wel meer ruimte om ze te kunnen waarnemen. En, sorry? Ja, dat is dus hier ook. Alleen hier is alles volgebouwd. Hier is alles volgebouwd. Dat is een groot verschil. Alles is hier volgebouwd. Dat valt me echt op als ik hier doe. Zo van Amsterdam naar hier toe rijd. Dan denk ik, mijn hemel, wat een huis allemaal. En wat een chaos. Dat heb ik ook. Terwijl als je in Noord-Friesland vooral. En Groningen, Noord-Groningen waar ik woon. Het Hoge Land. Daar heb je dus een schitterende ruimte met prachtige boerderijen met bomen versierd. En ja, dat is een hele romantisch landschap eigenlijk. Ik denk niet eigenlijk, het is een romantisch landschap. Kijk, en dat is natuurlijk hier heel vaak toch verdwenen. Hè?
Ja, in de andere schilderij schilderen, hoe zit er nou een bepaalde ontwikkeling in van de verandering van de schilderij die u in het begin heeft gemaakt en de schilderij die u laatst heeft gemaakt? Is dat nog iets van een andere gedachte?
Aha. De vraag is of meneer die vraagt van of er een verschil is in ontwikkeling van de eerste schilderijen en die ik nu maak. Ik denk dat ik toen ik begon met het schilderen, had ik heel sterk de neiging om het te willen kopiëren. Dan zag ik iets moois en dan dacht ik, om dat over te brengen, moet ik het zo exact mogelijk weergeven. Hoe beter ik het laat zien, hoe nauwkeuriger, hoe duidelijker mensen dat kunnen zien. En met dat misverstand heb ik heel lang geworsteld. Want uiteindelijk past dat niet bij me. Ik ben veel te onrustig. Iemand noemde net Helmantel. Hè, dat is een schilder natuurlijk die heel prachtig bepaalde ruimtes kan vertalen in hele exacte, minutieuze verfstreekjes en alles. Ik heb wel heel fijn geschilderd, maar uiteindelijk word ik er helemaal tureluurs van. En naarmate ik verder ga met mijn schilderen, zoals dit bijvoorbeeld, dan merk ik dat ik veel makkelijker, veel beter mij kan uiten eigenlijk als ik gewoon zoveel mogelijk dat laat ontstaan en de illusie laat zien en probeer de verf te laten werken op een manier die de suggestie geeft van het landschap. En dat het ook in het gebaar zit, hè, de manier van hoe je iets weergeeft, hoe je bepaalde lijn wel of niet laat vloeien en noem maar op. De directheid. En dat is ook weer iets moois van, dankzij de olie, die panelen die ik maak, die zijn gemaakt met oliepastel. En dan teken je dus direct op het papier. En dat is dus een directe manier van werken. Dus je vertaalt directer. En dankzij die manier van werken probeer ik nu dat ook weer in het schilderen te kunnen doen. Dus zo zie je iedere keer weer een nieuwe ontwikkeling daar, hoop ik ook dat het zichtbaar wordt, maar dat probeer ik het ook. Een vriend van mij, die heeft een zoon, die heeft mij geïnterviewd. En die jongen die praat niet, die zegt geen woord. En hij moest een interview doen voor zijn school, met een kunstenaar. Nou, hij belde mij, mag ik je een paar vragen stellen? Ja, is goed. Hij zei, de eerste vraag was van, waarom ben je kunstenaar? Oeh, ik zei, jongen, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik zo geboren ben. Oh ja, oké, goed. Hij zei, verveelt het nooit? Ik zei, nee. Ik zei, het verveelt nooit. En dat is dus echt zo. Want dat bestaat niet. Als je ergens in verdiept, het wordt steeds meer. Er komt steeds iets nieuws. Dus en ik hoop dat het dus ook zichtbaar wordt in het werk. Ja. Aha. Mevrouw zegt dat dus haar denkwereld doorgaat via het schilderij. En kijk, dat is natuurlijk ook iets raadselachtigs met dat ik soms denk van, ik maak een schilderij. Ja, wat bleef ik, maar wat bleef een ander daaraan? Ik heb ooit een schilderij gemaakt, een paar jaar terug. Het was een schilderij van Barstiens, een heel klein dorpje, heel mooi. Ook met een hele mooie vaart, met een mooie bocht erin. En er kwamen mensen in de galerie, in Heerenwoude, Galerie Koopmans. En die hadden dus, die vrouw die wilde dat schilderij graag kopen. En toen was het net verkocht. En die vrouw, die begon ter plekke te huilen. Dus en mijn zus, die was helemaal, wat beleven we nu? Van, hey, wat moest het? En toen zei ze van, maar kunt u misschien ook zeggen wat het dan met u doet? Wat is dat dan? Waardoor u zo emotioneel wordt? En nou ja, zei ze, dat, hey, wat u ook zei. Ja, ze zei, dan sta ik zo voor dat schilderij. En dan zie ik die sloot en die gaat dan met zo'n bocht daar naar die horizon. En dan denk ik van, goh ja, waar gaat dit naartoe? En een heel verhaal. En die was dus helemaal daardoor geëmotioneerd. Ja, dat is natuurlijk geweldig als je dat soort verhalen hoort. Van mensen die daardoor geraakt worden. En ik heb een nieuw schilderij gemaakt. Ja. Van dezelfde plek. En was erg blij mee. Ja.
In één keer.
De vraag is of ik. De vraag is of ik anders schilder in Friesland of in Zwitserland. Nou, omdat vanwege mijn betrokkenheid met Friesland. Maar mijn betrokkenheid is niet zozeer Friesland, er is meer schoonheid, denk ik. En misschien wel dat ik in Friesland natuurlijk, daar ben ik opgegroeid. Daar ben ik mee verweven. Maar het is ook soms heel mooi om juist iets totaal anders te zien. He, want ik schilder ook heel vaak stadsgezichten en trouwpartijen, concerten heb ik geschilderd, diners, hè, in opdracht. En als iemand getrouwd, een trouwpartij of zo, dat soort dingen. En dat vind ik juist ook weer heel inspirerend. Kijk, mijn vrouw is astroloog. En mijn vrouw, ik heb wel eens gedacht van hoe kan het nou? Want ik heb allerlei interesses. Ik wil allerlei verschillende dingen laten zien. En dat snapte ik niet van mezelf. Toen zei Sharon Gosse, jouw ascendant is tweelingen en die communiceert met het liefst met zoveel mogelijk verschillende dingen. Dus toen was ik opgelucht. Ik denk van gelukkig, het mag. En dat was dus voor mij wel grappig, want ik heb dus inderdaad heel veel verschillende dingen die mij heel erg interesseren. Want uiteindelijk, kijk, als ik nooit een vriend van mij, Christian Kuitwaard, die schildert bijna voortdurend dit soort onderwerpen. Dan denk ik, wat moet je daar nou mee? Maar die heeft nu al, ik denk al een paar jaar, alleen maar dit geschilderd. Prachtig. Prachtig. En van een eenvoud, van een schoonheid, dat je denkt van, hoe is het mogelijk? He, maar hij ziet iedere keer weer iets nieuws. Het gaat over licht, het gaat over ruimte, het gaat over volume. Maar dat heb je ook in een berg, of in een landschap, of in een wolkenlucht. Kijk, het maakt wel uit hoe het weer is. Het weer is eigenlijk wel een grote factor. Ja. We moeten stoppen. We gaan muziek luisteren. Als straks nog mensen willen iets vragen, willen, ik kan straks. Ik heb trouwens schitterende boeken te koop. Van belachelijk lage prijs. En dan kunnen we straks nog misschien wat dingen laten zien. Ik dank u.
Dankjewel voor dit fantastische verhaal, beeldend en kleurrijk. Het heeft ons een mogelijkheid gegeven om je ook persoonlijk te ontmoeten. Het was een heerlijke dag, een dag vol klanken, beelden en kleuren. Klanken van een muziekinstrument wat je zelf noemde, die tot de verbeelding sprak. Mooi. Het stemt je niet alleen een serenade, maar met nocturne ook. De rust die we nodig hebben om dit alles te laten bezinken. Dank je wel. Gosse die wilde graag een collecte voor het vergeten kind, voor de kinderen. Hij heeft gekozen voor een collecte van het vergeten kind. Kinderen die, ja. Het gaat via de bank en de banknummer staat op de handout. Ja, dank u wel.